sake. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 1 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 1, vers 1, welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, maar nog nederzit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar als Heere werd blijmoedig dag en nacht. Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht en ook het derde. Gaans anders is met hem die het kwaad bemint. 1 en 3 van Psalm 1. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen uit de Handelingen der Apostelen, dan van het 17e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 34. Handelingen 17, de versen 15 tot en met 34. Met onder vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Handeling 17 van vers 15 tot het einde. En die Paulus geleiden bracht hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren en op de markt allen dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicurenische en de Stoïcijnse wijsgeren streden met hem en sommige zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats, genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is, waar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, den onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van de mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft, en heeft uit één bloede het ganse menselijke geslacht der mensen gemaakt, om op den gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden, tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenkingen gesneden zijn. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op de welke hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, dien hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden horen, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder welke was Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en andere met dezelfde. Tot zover.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heer, het is in uw ongehouden goedheid dat u ons aan de middag van uw heilige dag samenbrengt aan de plaats des gebeds. Dan mochten de deuren van uw huis weer opnieuw geopend worden en mogen we luisteren naar uw woord. Dat woord dat eeuwig zeker is en dat slecht en dat is eenvoudig een ware wijsheid leert. En dat in onderscheid van zoveel mensen die dat voorrecht niet kennen, die niet naar de kerk gaan, die de dag des Heren doorbrengen naar het goeddunken van hun eigen hart. En Heren, dat we er toch niet op zouden neerzien, want we zijn toch niet beter. Maar u betoont daarin dat u geen lust hebt in onze dood, nog in onze ondergang. Maar daarin dat we ons zullen bekeren en zullen leven. Dat hebben we ook vanuit uw woord gehoord. Dat u dat vraagt aan alle mensen, dat ze zich zullen bekeren tot u de levende God. Heren, dat u die bekerende genade vanmiddag zou willen schenken. En daardoor de hemel zou willen scheuren. Opdat die geest zich zou voegen bij het woord. En het woord zou kracht zou mogen doen tot zaligheid. In de harten van jongeren en van ouderen, waar we toch allen hetzelfde nodig hebben. Heer, het zou u nog toe willen brengen tot de gemeente die zalig worden zal. We willen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en tot uw heerlijk licht. Want wie zal dat ooit kunnen? Wie zal zichzelf uit die nameloze diepe put, waarin we om eigen schuld zijn terechtgekomen, kunnen opheffen als u er niet aan te pas komt. En daarom, o God, smeken we van u of u nog wonderen zou willen doen vanmiddag. Doden levend zou willen maken door de opstandingskracht van koning Jezus. Zoals u dat ook in het verleden hebt willen doen. En u bent ook diezelfde God. U gaat ook door met uw kerkvergaderend werk. Zolang de zon en de maan aan de hemel zullen staan. Heren, zou u uw voetstappen dan onder ons nog willen zetten? Nog parels willen hechten aan de middelaarskroon van koning Jezus? Zou u ook onderwijs willen geven aan uw kinderen? Dat hebt u ook beloofd. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En dat het onderwijs dan daartoe zou mogen dienen, dat er mag zijn opwas in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Dat het geloof zou mogen worden verlevendigd. Dat de hoop zou mogen worden gevoed en de liefde zou mogen worden verwakkerd. Alles wat u geschonken hebt in het leven, Heer, och, kan alles zo ver weggezonken zijn. Kan alles zo onder het stof liggen. Kan alles zo bedekt zijn. Zodat uw kinderen moeten zeggen, hoe ben ik dus? Maar dat het gebed dan maar geboren zou mogen worden, och wie het ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Doe maar afzien van alles wat van de mens is en opzien tot u die in de hemel woont, om het te verwachten van hem die zichzelf gegeven heeft tot in de dood, ja tot in de dood des kruises, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. En die het ook beloofd heeft, ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Verheerlijk dan zo uw naam en uw kracht in ons midden. En geef dat het vorst der duisternis niet de overhand zal hebben. Maar wilt u hem schelden die altijd op de been is om uw werk tegen te staan? Wilt u degene die van verre staan aan de bij brengen, omdat ze uw stem zouden mogen horen, daardoor te mogen worden geleid in de verborgenheden van de godzaligheid. Gedenk, Heere, zo de gemeente zoals die is samengekomen, met hen die met ons meeluisteren aan de kerktelefoon, Wilt u gedenken aan hen die vanwege vakantie elders verblijven? Och, zou u de vurige muur rondom hen willen zijn? Wilt u ze bewaren voor de zonde, voor de zuikracht van de wereld? En wilt u ze geven dat ze ook op deze dag uw woord zouden mogen horen? En dat het vruchten wat voortbrengen die de eeuwigheid verduren? Want u bent toch niet aan een plaats gebonden? Zou u willen gedenken aan alle arbeid die in uw koninkrijk mag worden verricht? Het werk van de barmhartigheid in zorginstellingen, verpleeghuizen, ziekenhuizen of in de woningen. Geef dat die zorg gedaan mag worden vanuit de liefde van het hart, opdat de wet van Christus mag worden vervuld. En wilt u gedenken aan hen die voor mensen nauwelijks of niet meer bereikbaar zijn? Voor u is toch niet zo mogelijk, Heere? Zou u willen gedenken aan het werk van de zending? Het zaad van uw woord mag worden gestrooid tot aan de einden van de aarde. O, geef dat het ook vruchten mag voortbrengen die de eeuwigheid verduren. Helpt u degene die dat werk mogen doen. En wilt u nog arbeiders uitstoten, ook in dat deel van de wijngaard. Het is ook de opdracht die u aan uw kerk gegeven hebt. Onderwijst al de volken. Gedenk ook aan het werk van de evangelisatie. Heren, dat is ook zo noodzakelijk. Ook in ons vaderland. Omdat er zoveel zijn die niet weten in geestelijk opzicht het onderscheid tussen hun linker en tussen hun rechterhand. Maar o God, wilt u geven dat het woord wat ook in de Gouwstraat gelezen mag worden en mocht worden ook deze middag, dat het ook tot een eeuwige zegen zou mogen zijn, tot bekering, maar ook tot bemoediging en tot vertroosting. En alle andere evangelisatiewerk, onze evangelisten, wilt u ze helpen? Heren, we bevelen u het werk onder het Joodse volk, de beminden om de vaderen wil. Wilt u het deksel wat op het hart ligt wegnemen? En dat kunt u dat doen, heren, maar u wilt daartoe toch ook de middelen gebruiken. De prediking van uw woord, dat dan ook onder hen uw woord verkondigd mag worden. En dat er velen mogen komen, door het goddelijke licht geleid, om te mogen schuilen in die schuilplaats des Allerhoogsten. Heren, gedenkt u aan de jeugd van de gemeente. Er komt zoveel op hen af, ook in de tijd waarin wij leven, met alle sociale media en allerlei andere vormen waar de vorst der duisternis zich van bedient om onze jongeren af te trekken van uw woord en van uw dienst. Houd u ze vast, wint u ze aan uw woord. Geef dat ze u, de Heere, zouden mogen zoeken om u ook te mogen vinden, want die u vindt, die vindt het leven en die trekt een welgevallen van de Heere. Dan zult u toch doorgaan met uw werk tot in het late nageslacht, totdat de laatste zal zijn toegebracht. O, dat dan in de plaats van de vaderen de zonen mogen zijn en in plaats van de moeders de dochters in Israël gevonden mogen worden. Heere, wees met onze overheid, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Geef dat die overheid ons mag regeren naar de eis van uw woord. En wilt u daartoe de harten maar neigen en hen helpen die nog geroepen worden om ook in het staatkundige politieke leven naar uw woord te handelen. Geeft u ze de vrijmoedigheid om een woord ter rechte tijd te mogen spreken, opdat uw woorden ook weerklank zouden mogen vinden. Zou u ons koninklijk huis willen gedenken? Heren, sta er nog over op ten goede. En wilt u nog koninklijke knieën doen, gebogen worden voor u, de koning der koningen en de Heere der heren? Zou u zich willen ontfermen over deze wereld? Een wereld in nood, een wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld waar op zoveel plaatsen honger geleden wordt, waar oorlogsgevaar en oorlogen plaatsvinden. Ach, Heere, geef het midden van al die nood en die zorg het maar bij u, de Heere, te zoeken. Want tot wie zullen we anders heen gaan? U regeert alle dingen, u bestuurt alle dingen. We bevelen u ook ons land, Heere, en ons volk, ook te midden van de droogte, waardoor vele gewassen verschroeien op de aarde. En dan zou u door kunnen trekken, want we hebben immers niets verdiend, alles verzondigd. Maar zou u nog in de schuld willen brengen voor u, de hoge, de heilige God, de schepper van de hemel en van de aarde, die alle dingen regeert en bestuurt, en zou u dan in de toren nog des ontfermens willen gedenken? En niet alleen in het rijk van de genade, maar ook in het rijk van de natuur, nog een milde regen willen doen nederdalen van de hemel, opdat er zal zijn voedsel voor mensen en beesten. Heere, we hebben het niet verdiend, maar zou u het nog willen schenken uit genade alleen? Naar rechts zou u ons voorbij kunnen gaan. Zou u willen gedenken aan alle arbeid die uw knechten en de studenten mogen verrichten? Geeft u ze wat ze nodig hebben, dat ze met vrijmoedigheid en blijmoedigheid uw woord zouden mogen uitdragen, en dat er vruchten van gezien zouden mogen worden, vruchten van geloven, van bekering waardig. Stoot u nog arbeiders uit in de wijngaard, met u ook gedenken aan dit deel van de wijngaard. Geef, Heere, dat de ledige kansel ook maar veel mag verbinden aan de troon van uw genade, of u nog een eigen herder en leraar zou willen toeschikken, die hen zou mogen leiden in de grazige weide van uw woorden, van uw getuigenis. Zou u hem willen gedenken die geroepen wordt om uw woord te bedienen? Wilt u de woorden in de mond en de zaken in het hart geven? Geef dat het geen taak, maar een innerlijk vermaak zou mogen zijn om anderen al de rechten van uw mond met lust te vertellen en vlijtig te onderwijzen. Ziet alles op u, het blijft ook alles op u wachten. We hebben niets verdiend, alles verzondigd, maar doe het nog om de verdiensten van hem die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid, alleen om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting, gemeente, van Psalm 103 en daarvan de versen 4 en 5. 103 vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En ook het vijfde zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. De versen 4 en 5 van Psalm 103. Er zal inmiddels worden gecollecteerd, achtereenvolgens voor de diaconie, voor de kerk en voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmiddag kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Handelingen 17 en daarvan nader het 23ste vers, Handelingen 17 vers 23. Daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond. De onbekende God, deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. Tot zover de woorden van onze tekst. De onbekende God, door Paulus bekendgemaakt. We willen letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij het dienen van de onbekende God. Paulus zegt het immers tegen de Atheners op de Areopagus, die gij niet kennende dient. In de tweede plaats staan we stil bij het kennen van de ware God. Want daar is het Paulus ook om begonnen. We zien het ook in het verband van onze tekstwoorden, dat hij deze woorden spreekt, opdat zij zich zullen bekeren tot de ware God, tot de levende God. En in de derde plaats letten we nog op het verkondigen van de enige God. Deze die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. Dus gemeente, de onbekende God door Paulus bekendgemaakt. Het dienen van de onbekende God, het kennen van de ware God en het verkondigen van de enige God. Het is de apostel Paulus die hier spreekt, staande op de Areopagus. Voordat Paulus daarheen is gegaan, heeft hij eerst de stad Athene doorgewandeld. Waarom heeft hij dat eigenlijk gedaan? Wel, Paulus wachtte op de komst van Timotheus en Silas, die hem zouden vergezellen op zijn zendingsreis. En in afwachting daarvan bekijkt hij de stad en loopt hij door Athene. Dan loopt de man die door de Heere zelf is geroepen en gezonden om apostel van de heidenen te zijn. Een man die alle dingen schade en drek heeft leren achten om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Een man die weet wat het betekent om God te mogen dienen. Wederom geboren tot de levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Een man die bij de wereld niet in tel is. Hij loopt er in dat ijdele, afgodische Athene. En wat ziet hij daar? Wel gemeente, daar ziet Paulus vele schone gebouwen. Openbare gebouwen, godsdienstige gebouwen, tempels, toonbeelden van kunst en van wetenschap, theaters en overal altaren. En die Atheners die dienden vele goden. Een Griekse spotter heeft eens gezegd, in Athene kom je eerder een god tegen dan een mens. Overal stonden altaren. En als Paulus dat ziet, dat die stad zozeer afgodisch is, zo kunnen we lezen in het 16e vers, dan gaat hij naar de synagoge. Dan kan hij eigenlijk niet langer wachten op de komst van Timotheus en Silas. Maar dan gaat hij naar de synagoge om daar met de Joden te spreken. En met degene die Jodengenoten genoemd werden, die ook naar de synagoge kwamen, om daar te spreken van Jezus en van de opstanding uit de doden. En als de synagoge gesloten wordt, dan gaat Paulus verder op de markt in Athene. Om ook daar te spreken van die enige naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid. En dan ontmoet hij vele soorten van mensen daar op die markt. Want in Athene gemeente, daar kwamen vele wijsgeren samen en ook anderen samen om met elkaar te discussiëren over allerlei onderwerpen. Het liefste om wat nieuws te zeggen en om wat nieuws te horen. En daar waren die Epicureïsche wijsgeren. En wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Wel, Epicureïsche wijsgeren, dat zijn mensen die zeggen dat het gaat in het leven van de mens om om dit leven, om het leven van het hier en nu. En het hoogste geluk van de mens ligt in het genieten van de dingen van deze wereld. Eten, drinken, vrolijk zijn, want morgen sterven we. Zo dachten de Epicureeën, want met het sterven van de mens dan is het alles voorbij. En er waren ook die Stoïcijnen, dat waren mensen die zeiden, we moeten onze hartstochten bedwingen. Je moet je niet laten leiden door allerlei emoties. Laat het maar van je afglijden. Zo zouden we vandaag zeggen. Ergens onbewogen onder blijven. Zelfs onder de grootste rampspoeden. En de grootste vreugde ook dat niet laten blijken. Je blijft er gewoon onder. Het lijkt alsof het je helemaal niets doet. Je moet weliswaar ondeugd vermijden, verkeerde dingen, en vervolgens je hartstochten maar beteugelen. En nu gaat Paulus tot hen spreken van Jezus en van de opstanding uit de doden. En dan worden ze nieuwsgierig gemaakt. Zijn voor hen vreemde dingen. Want ja, dat is inderdaad voor hen iets nieuws. En Paulus staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, lezen we in de 22e vers. Want dan nemen ze hem mee naar de heuvel van Areopagus. En daar op die heuvel die bekend stond, beroemd was, gewijd was aan de god Ares of de god Mars. En beroemd was omdat daar ook het hoogste rechtscollege van Athene zitting hield en vonnis velde. Daar wordt Paulus heen gebracht. En dan gaat hij verder spreken van God, van de weg tot de verlossing van de mens. Een weg die God voor zondaren geopend heeft, om weer met God verzoend te worden. Maar dan valt Paulus niet meteen met de deur in huis. Paulus was de Joden een Jood en de Grieken een Griek. Hier in het bijzonder de Grieken een Griek. Sluit hij aan bij hun eigen gedachtenwereld. Gaat hij eerst vertellen wat hem is opgevallen toen hij de stad doorwandelde. En dan zegt hij het. Ik heb bemerkt dat ge alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Zou Paulus daarmee de bedoeling hebben gehad om die mensen daar op de Areopagus toch in de waan te laten dat ze toch ook wel een goede God dienden? Dat er toch eigenlijk geen verschil is. Ik dien de God, de schepper van de hemel en van de aarde. Maar zouden er ook niet andere goden kunnen zijn, zoals vandaag aan de dag ook wordt gedacht, wat we dan wel syncretisme noemen. Van, het gaat er eigenlijk altijd maar om die ene, om dezelfde God, of dat die nu Allah heet, of Boeddha, of hoe dan ook. Nee, gemeente, dat heeft Paulus niet bedoeld, want hij wist wel beter in zijn leven. Want wat heeft Paulus daarbij gevoegd? Wel, hij heeft gezegd, toen u de stad doorging, toen heb ik daar uw heiligdommen aanschouwd. U bent alleszins als godsdienstiger. Jazeker, religieus waren ze wel daar in Athene. Vele goden, vele tempels, vele altaren. Maar ze hadden ook vele heiligdommen. Die hebben de aandacht van Paulus telkens getrokken. En wat wil hij daar eigenlijk mee zeggen met die heiligdommen? Wel, dan bedoelt Paulus al die altaren, al die verschillende tempels, allemaal objecten van verering, voorwerpen die door die Atheners werden vereerd, boven en in plaats van de enige ware God. Overal altaren, om de goden te dienen en te eren. De Atheners die hadden voor elke omstandigheid in het leven hadden ze wel een altaar. Voor ziekte, voor gezondheid, voor de arbeid, voor de overheid, voor de jaargetijden, voor de oorlog en voor vrede. Noemt u het maar op, gemeente. En ze waren bovendien ook nog bang dat ze er één zouden overslaan. En daarom hadden ze ook nog maar een altaar neergezet met het opschrift de onbekende God. Voor de onbekende God staat er eigenlijk. En wie was dan die onbekende God die die Atheners dienden? Was dat toch misschien onbewust de enige ware God, de schepper van de hemel en van de aarde, de God van Israël? Nee, men geloofde niet in een God die de hemel en de aarde gemaakt had. Zoals er vandaag aan de dag zoveel mensen zijn die dat ook niet geloven, dat er een God is die alles regeert en die alles bestuurt naar zijn wil en naar zijn welbehagen, die de mens geschapen heeft, die de mens het leven en de adem gegeven heeft, en die die adem van die mens ook weer neemt. Calvijn, die heeft geschreven, Paulus ontleent aan de religieuze genegenheid van het hart van de Athener stof voor onderwijs. Paulus sluit aan bij dat zaad van religie dat toch in elks mensenhart gevonden wordt. Want ook al zeggen we dat er geen God is, dan heeft Helleboek in zijn vragenboekje gezegd, dat is meer een wensen dan een dadelijk geloven. Elk mens heeft een ingeschapen godskennis. Daarom, gemeente, is er ook niemand die zich in het oordeel, in het gericht zal kunnen verontschuldigen dat hij niet geweten heeft. En dan staat Paulus daar op de Areopagus ten opzichte tegenover mensen die gekomen zijn om wat nieuws te horen. En wat horen ze dan uit de mond van Paulus? Wel dat ze vele heiligdommen hebben, vereringsobjecten hebben. Zelfs eentje voor de onbekende God. En gemeente, zo staan ook Gods knechten vaak tegenover mensen die ook gekomen zijn om wat nieuws te horen. Misschien zijn er vanmiddag ook wel in de kerk die gekomen zijn om wat nieuws te horen. Ze zeiden, we willen wel eens horen wat die klapper, wat die zwetser, die praatjesmaker eigenlijk te zeggen heeft. En zo zijn er mensen die komen soms ook naar de kerk om eens te horen wat die dominee wel allemaal te zeggen heeft. Mensen die aan de eenvoudige boodschap van het evangelie niet genoeg hebben. Die verlegen zijn om een geleerd betoog, maar dat was de prediking van Paulus helemaal niet. Daar heeft hij zelf ook van getuigd. De eenvoudige boodschap van zonde en van genade. Van de dood in Adam en het leven in Christus. Van vloek en van zegen. De noodzakelijkheid van de waarachtige bekering tot God. Daar heeft Paulus over gesproken. Nee, gemeente, die reden van Paulus was niet zo geleerd, maar die was helder en die was eenvoudig. Gods getuigenis is immers eeuwig zeker en leert slechten, dat is eenvoudigen, ware wijsheid. Als sluit Paulus wel aan bij de belevingswereld van die mensen, dat moet ook op de zendingsvelden gebeuren, aansluiten bij de belevingswereld. En Paulus die toont aan dat hij ook kennis draagt van de cultuur van de Grieken, waar hij zelfs Griekse poëten aanhaalt als een Aretes en ook een Kleontes, dichters, om wat nieuws te horen. Nou, als u gekomen bent vanmiddag om wat nieuws te horen, gemeente, dan moet ik u teleurstellen. Tenzij het de oprechte begeerte van uw hart is, of de Heere nog wat nieuws tot u te zeggen heeft. Want zo kan het toch ook zijn in ons leven. Dat we begeerig zijn om onderwijs vanuit het woord van God, omdat we van onszelf zo dwaas zijn en zo blind zijn in hemels wegen. Dan komen we naar de kerk niet uit nieuwsgierigheid, maar om te horen wat tot onze eeuwige vrede dient. Of de Heere van ons af weet, of hij oude dingen, geen wat hij in ons leven gedaan heeft, nog eens nieuw zou willen maken. En of hij ook nieuwe dingen zou willen toevoegen, omdat we nader kennis zouden mogen krijgen van die gezegende middelaar Gods en de mensen, dat ook verzekerd zouden mogen worden van ons geloof in hem, die gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken. Het zijn mensen die zijn verlegen, vernieuw, maar leven nog eens, Heren, want Oh, die komen het aan de weet dat het van henzelf zo onder het stof kan liggen. Alles wat de Heere gedaan heeft. Dat het zo ver weggezonken kan zijn. Dat ze het niet vast kunnen houden. Maar dat de Heer in henzelf elke keer weer aan te pas moet komen. Die zijn verlegen om wat nieuws te horen. Opdat ze daardoor bemoedigd en vertroost de weg door de woestijn van het leven zouden mogen gaan. Helaas, gemeente, velen hebben God niet nodig. Ook al zijn we misschien alleszins godsdienstig. Wat heeft de mens, ook de godsdienstige mens, niet in vereringsobjecten of voorwerpen die hij vereert? Waar zijn hart naar uitgaat, waar hij zijn zinnen op heeft gezet. En mag ik het eens vragen vanmiddag, waar hebt u uw hart op gezet? En waar heb jij je hart op gezet? Op je geld, op je goud, op je zilver, op je... Misschien op je gezin, op je kinderen. Of misschien wel op het genieten van de dingen van deze wereld, net als die Epicureïsche mensen. Genieten, zolang je kunt, maar zoveel mogelijk plukken van de dag. Om net al die stoïcijnen, maar zo gerust je leven voortleven, zonder je druk te maken over van alles en nog wat. Zonder je druk te maken over het gewicht van je ziel. Het heil van je ziel, zonder je druk te maken over de eeuwigheid. We zien het wel, zegt een stoïcijn, wat het straks zal worden. Maar we geloven niet dat er iets is na dit leven. Maar een mens moet er immers toch wel door het leven. Gemeente, hoe staat het ermee bij ons? Denken we daarmee om de leegheid van ons bestaan op te vullen? Ja, we kunnen zelfs een vereringsobject maken van onze godsdienst, van onze rechtzinnigheid, dat we precies kunnen vertellen hoe God de mens bekeert, maar zelf er buiten staan, andere oordelen. Maar ook daarmee kunnen we niet voor God verschijnen. En wat blijkt daar wel uit? Wat blijkt daaruit, gemeente? Als we nog zoveel hebben waar we ons aan vastklemmen, buiten de kennis van die enige ware God, dan blijkt dat we die God eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Dan blijkt dat we die God helemaal niet missen in ons leven. Maar de Heer heeft zelf gezegd, wie de Zoon niet eert, die eert de Vader niet. Dan kunnen wij voor God niet bestaan. En als de Heer ons de ogen opent voor alles waaraan de mens, ook de godsdienstige mens, zich vastklemt en waar deze verwachting op stelt, waar zijn hart naar uitgaat, als de Heer ons de ogen daarvoor opent, gemeente, dan komt dat alles komt in zo'n ander licht te staan. Dan gaan we er in beginsel iets van verstaan, alle dingen schade en drek leren achten, om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Maar dan gaan we het ook verstaan dat we met God in rekening staan. Voor die God moeten verschijnen. Om eenmaal rekenschap af te leggen van ons rentmeesterschap. Dan komt er een begeerte in ons hart. Om die God te mogen kennen. Wie te kennen het eeuwige leven is. Dan kunnen we het met onze godsdienst niet meer doen. Dan kunnen we het met ons gedoopt zijn niet meer doen. Dan kunnen we het niet meer doen met onze belijdenis. Met onze avondmaalsgang kunnen we het niet meer doen. Dan krijgen we God nodig. Wat een vereringsobject. Ze moeten ons uit de handen worden geslagen. Dat geldt ook naar ontvangen genade. Want wat kunnen er ook een voorwerpen zijn in het leven van Gods kinderen en zaken zijn die ze vereren boven de enige ware God? Dan kunnen ze zelfs hun eigen bevindingen en hun eigen ervaringen vereren. En daar groot mee worden. Daarover spreken tegenover andere mensen. En anderen daarin oordelen door hun eigen bevinding te leggen, aan te nemen als een maatstaf. Om ook anderen te oordelen of te veroordelen. Wat kunnen ze ook een verering, wat kunnen ze ook andere mensen eren? Misschien in hun voorgeslacht dat ze zeggen, nou ja, dat waren nog eens bekeerde mensen. Dat waren nog eens mensen waar iets van uitging. En vandaag aan de dag is het alles leeg en koud. En wie zal ontkennen, gemeente, dat we leven in een geestelijk arme tijd. En toch, dat werk van de Heere, dat gaat door. Ook in het jaar 2018. Dat gaat door totdat de laatste zal zijn toegebracht. Ze zullen komen door het goddelijke licht geleid. Nee, laten we maar niet steunen op mensen. Vest op prinsen, geen vertrouwen waar men in mijn heil bevindt. Nee, ook niet op Gods knechten, maar op de Heere alleen. Er is maar één naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid. Waardoor wij zalig moeten worden en ook nog zalig kunnen worden. En daarom gaat het in ons leven om de kennis van de ware God. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het kennen van de ware God. Die Atheners die kenden God niet. En die dachten wel dat ze goden kenden. Maar niet de ware God. Ze waren alleszins godsdienstig. Maar het was afgodendienst. Het dienen van de afgoden. En dan gaat Paulus hen nu verkondigen. Een voor hen onbekende God. De schepper van de hemel en van de aarde. Die ons het leven en de adem geeft. Door wie wij ons bewegen en zijn. Die alle dingen regeert en alle dingen bestuurt, alles in zijn hand heeft. Die weet wat van zijn maaksel is te wachten. Die weet van de val van die mensen, van al die mensen die gevallen zijn in de zonde. En die God die ondanks dat ons nog overlaat met zijn gunst bewijzen. Elke dag weer opnieuw. Maar die God die spreekt, ook in het rijk van de natuur, van zijn almacht, die naar rechter regen ook zou kunnen inhouden, voortdurend zou kunnen inhouden, zodat er geen eten en geen drinken meer zou zijn voor mensen en voor beesten. En dan zouden we die God geen onrecht kunnen toeschrijven. Want de Heere, die regeert. En toch, gemeente, is het die God die uit één bloede het gehele menselijk geslacht heeft gemaakt. Opdat zij hem, dat heeft immers een doel, opdat ze hem tasten en vinden mochten. Die God die niet ver is van een iegelijk van ons, zo schrijft de apostel Paulus. Het gewaad van zijn woord komt hij tot ons, elke keer weer opnieuw. Zonder hem, gemeente, zijn we helemaal niets. Zonder hem kunnen we niets doen. En zo komt Paulus eigenlijk tot het doel van zijn prediking. Wat is dan eigenlijk het doel? Wel, dat kunnen we lezen in het 30e vers. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daar gaat het God om. Dat die mens die van God is afgevallen tot God wederkeert. Dat u en ik, die God in het paradijs de rug hebben toegekeerd, tot God zullen terugkeren. Weer met die God verzoend zullen worden. Weer in zijn gunst en in zijn gemeenschap zullen mogen delen. Daarom heeft God de heidenen opgeroepen tot bekering, zoals hij dat tot op de dag van vandaag ook doet. Tot het met de Pinksterdag begonnen. Eerst heeft hij ze overgelaten aan het goeddunken van hun eigen hart. Maar nu zegt Paulus, nu verkondigt hij aan alle mensen over de gehele wereld dat zij zich zullen bekeren. En waarom dan? Wel, Paulus die plaatst het leven van de mens in eeuwigheidslicht. Want er komt een dag waarop God deze wereld oordelen zal. Door een man die hij daartoe verordineert, die hij daartoe bestemd heeft. Christus die eenmaal komen zal op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Want ons leven, gemeente, u en mijn leven staat in eeuwigheidslicht. en dat hij uit de doden is opgewekt, dan betekent dat hij ook heerst over de dood en over het leven. En daarom zegt Paulus, deze God, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. En mogen we dat vanmiddag ook tot onze onbekeerde vrienden zeggen. Deze God die gij niet kennende dient, verkondigen wij u lieden. Opdat we hem mogen kennen. Want dat is immers noodzakelijk in ons leven. Wij kunnen met alles wat de Heer in ons nog geeft en laat, daarmee kunnen we God niet ontmoeten. Het is te kort voor de eeuwigheid. Paulus, die in zijn reden tot die Epicureën en tot die Stoïcijnen spreekt van de opstanding uit de doden, die weet het zelf ook wat het zeggen wil om voor God te moeten verschijnen. Want hij heeft in de brief aan de Korintiërs geschreven, de tweede brief, het vijfde hoofdstuk. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Want er moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En nu predikt Paulus geen karig evangelie. Maar zegt God, hij roept nu alle mensen op dat ze zich tot hem zullen bekeren. Niemand uitgezonderd. Een welmenend aanbod van genade. In de prediking van Paulus horen we het altijd weer opnieuw. Dat er bij de Heer een volheid is van genade. Voor de grootste van de zondaren. Voor mensen die niet anders verdiend hebben dan de dood. Voor mensen die rechtvaardig liggen onder het oordeel van God. Voor mensen die elk ogenblik kunnen worden weggestormd in de eeuwige duisternis. Mensen die voor het gericht van God niet kunnen bestaan. Daarom, gemeente, is het nodig dat we ons tot God bekeren. En wat is daar nou voor nodig? Wel, daarvoor is nodig dat onze ogen ervoor geopend worden. Dat wij met alles waaraan we ons vastklemmen voor God niet kunnen bestaan. Opdat we inderdaad als arme zondaren aan de voeten van de Here terechtkomen en leren smeken om genade en om ontferming. Want als Paulus spreekt over de opstanding van Christus uit de doden, gemeente, dan spreekt hij eigenlijk over de grondslag van de zaligheid. Want door de opstanding van Christus heeft hij de dood overwonnen. Zo hebben onze vaderen het immers beleden, ook in onze Heidelbergse catechismus. En onze gerechtigheid, die hij door de dood heeft verworven, zal kunnen wedergeven en deelachtig maken. Want die plaats bekleedde de arbeid van de Heer Jezus Christus, in zijn lijden en in zijn sterven, die wordt ons niet alleen gepredikt, en dat is al groot, maar die moet ook door de Heilige Geest worden toegepast in ons leven. En als de Heer in ons het laat zien, dat wij in rekening staan met de Schepper van hemel en van de aarde, dat wij een onbekende God dienen die wij niet kennen. Gemeente, dan wordt het bang in het hart. We kunnen wel over God spreken. We kunnen wel allerlei beschouwingen wijden aan God en aan de Schepper van de hemel en van de aarde en een vaag begrip hebben in ons leven van wie God is. Maar als hij nog nooit werkelijkheid voor ons is geworden, hoe zullen we dan die God werkelijk kunnen dienen? En die God werkelijk kunnen kennen? Maar in die weg waarin de Heer ons overtuigt van onze schuld en van onze zonde, van onze verlorenheid. Nou gemeente, dan komt er een betrekking in ons hart op een onbekende God. En dan gaan we die God leren kennen. In zijn rechtvaardigheid, dat hij heilig is, dat hij de zonde straffen moet met tijdelijke en met eeuwige straffen. Opdat we leren bukken en buigen voor die God in het stof. Opdat we een welgevallen krijgen aan de straffen van onze ongerechtigheid. Maar opdat we ook in die weg Christus nodig zullen krijgen. Om God ook te leren kennen als een genadig en een barmhartig God in de Zoon van zijn eeuwige liefde. O, dan krijgen we betrekking op die onbekende God. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Want kennen van God kan toch immers alleen door Christus. Want in het paradijs kenden we God. Heeft tegen de mens geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Moet de mens God kennen in zijn deugden, in zijn goddelijke eigenschappen. Maar die kennis die zijn we door onze diepe val in ons verbondshoofd Adam, zijn we die kwijtgeraakt. En nu is er bij de mens nooit meer enige ware kennis van God van nature. Want we zijn, ik zei het reeds, dwaas en blind in 's hemels wegen. Wie zal God kennen? Wie zal voor die God kunnen bestaan? Buiten de Heere Jezus Christus, dan is hij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar wat een wonder, gemeente, als we door het geloof in die gezegende middelaar Gods en de mensen, die ons vanuit de hemel geopenbaard wordt, als we weer iets van die God mogen kennen, o zeker, dan gaan die buiten zijn rechtvaardigheid om, gaan die buiten het gericht om, gaat er niet buiten om dat we onszelf schuldig leren kennen tegenover die heilige en die rechtvaardige God. Maar mag ik het vanmiddag eens zo zeggen, als door het geloof God mag worden gekend in beginsel, wel, dan springt het hart om van vreugde in de Heere. Want er is het toch elke rechtgeaarde zondaar. En die door Gods geest bearbeid wordt om te doen, om God te kennen. We spreken vandaag van heel veel over Christus. En zeker het is nodig. Want buiten Christus zal het niet gaan. En zonder Christus zal het niet kunnen. Want we moeten weer met God verzoend worden. Want we hebben God de rug toegekeerd in het paradijs. We moeten weer met God in een verzoende betrekking worden gebracht. En dat kan u alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Die gezette die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En ik weet het dat het in het leven van Gods kinderen zo onderscheiden kan zijn als het gaat om het kennen van de ware God. Dat er een beginsel kan zijn, wat reeds het hart vervult met heilbespiegelingen, om het schoonste lied van die koning te zingen als de ziel wordt vervuld vanuit het woord van God met de liefde Gods. En het mag worden geloofd dat er een God in de hemel is, die van ons afweet, van ons zuchten, van onze zorgen, die voor hem niet zijn verborgen. Maar gemeente, wat is het een voorrecht als de Heer daarin verder doortrekt in het leven van zijn kinderen en ze meer en meer afbrengt van alles wat geen God en wat geen Christus is. En het geloof verlevendigd en het geloof vermeerderd wordt. En meer gezien mag worden van die schoonste van alle mensenkinderen. In wiens lippen genade is uitgestort. Om zo die God te mogen kennen in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. En het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Ja, die door God zelf gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Om het in die weg te leren dat er een God in de hemel is die om Christus wil ook mijn God en mijn Vader wil zijn. En die daarom van alle goed en van alle nodige verzorgt en zelfs het kwade dat hij mij in dit leven toeschikt ten beste doet keren. God te kennen in zijn rechtvaardigheid, maar ook in zijn genade en zijn barmhartigheid. In de Zoon van zijn eeuwige liefde. God te mogen kennen, ook in zijn zorg die hij heeft voor zijn kinderen op deze aarde. Voor zijn gunstgenoten, voor degenen die hij van eeuwigheid verkoren heeft tot de zaligheid. En die in de tijd worden toegebracht. En die onder de banier van koning Jezus de weg mogen gaan door de woestijn van dit leven. Met vallen en opstaan, want God weet wat van zijn maakselisten wacht, de zwak vermoed. klein van krachten, stof van jongs af geweest. Maar die God die zorg ervoor zorgen zal dat ze niet zullen omkomen in dure tijd in een hongersnood. Die zal ervoor zorgen dat het werk wat hij begon ook volleindig zal worden tot op de dag van Jezus Christus. Gemeente, de kennis van die enige ware God, die is alleen de waarborg van het eeuwige zalige leven. En buiten die God is alles te vergeefs, buiten die enige God geopenbaard in de Heer Jezus Christus, is alles te kort voor de eeuwigheid. Dan kunnen we het begrip van God hebben, maar dan is het te kort om voor God te kunnen verschijnen. Alleen de kennis door het geloof in Christus geeft ons dat we kunnen verschijnen voor die enige en voor die ware God die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien, die heeft Christus zelf gezegd. Want in hem openbaart de Vader zich als een goede tieren en als een barmhartige God en Vader voor zijn kinderen. Daarom verbrokenen van hart en u die met een verslagen geest over de aarde gaat, misschien gebogen onder het rechtvaardige oordeel van God, vrezen daaronder elk ogenblik te zullen omkomen. En gemeente waren er maar meer zulke mensen in, ook in onze dagen, die weten van het rechtvaardige oordeel van God en die daaronder gebogen God heilig leren lasten vallen en om genade leren smeken, nu het nog het heden van de genade is. Wel, wat moet u dan zijn als u zo over de wereld gaat? Wel aan zijn voeten, aan de voeten van die gezegende van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. En die daar terecht mogen komen door de geest Gods geleid, die zullen niet worden afgewezen. Want die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen, zo heeft Christus zelf gezegd. En hij staat met uitgebreide armen, om arme zondaren te ontvangen in zijn gemeenschap. Komt hij was tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij wil leiden in de verborgenheden van de godzaligheid. Degene die bij het gezicht op van hun zonden moeten zeggen, Heere, zo ga je het recht zou treden en gaan en slaan mijn ongerechtigheden, want dan is het voor eeuwig kwijt. En die nochtans de Heere heilig leren lasten vallen. En die verlegen zijn. Weet u waarom? Waar uw heilbegeerige zielen verlegen om zijn, dat is zijn verlegen om bloed. Omdat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En daar waar dat bloed van Christus gestreken wordt aan de posten van het hart, daar gaat Christus schitteren in al zijn middelaarsheerlijkheid, in zijn dierbaarheid en in zijn schoonheid. Dan leren we er iets van verstaan wat de bruid in het hooglied heeft gezegd tegen die dochteren van Jeruzalem, die ook verlegen waren om hem te kennen. Mijn liefste is blank en hij is groot en het harde banier boven 10.000. Zulken is mijn liefste, zulken is mijn vriend. O, gij dochters van Jeruzalem, en al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. O, arme zondaren in ons midden, laat u dan zaligen. Leg u maar neer aan zijn gezegende voeten. De Heer zegt al, waren uw zonden rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol. En al waren ze zo rood als scharlaken, ik zal ze maken als sneeuw, zo wit, die vers op het aardrijk nederviel. Zie, zo laat God zich kennen in Christus. En zo mag die kerk bij tijden en ogenblikken wel eens zingen, barmhartig en genadig is de Heer, is gewoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Hij is het, die ons in Christus zijn vriendschap biedt. De Heer die maakt plaats in het hart van de zijne voor zijn eigen werk. En daar ligt de zaligheid in. En daar ligt ook de roem in. Want die roemen in de Heer, is niets van de mens bij. Er hoeft ook niets van de mens bij. Alles van onze kant verzonderd en verbeurd. En misschien zijn er wel in ons midden die moeten zeggen, och, ik kan het niet meer bezien wat er in mijn leven gebeurd is. Ik mag en ik kan het niet ontkennen dat ik iets heb mogen zien van de genade Gods die er in Christus Jezus is. Toen was het alles vol. Toen mocht ik geloven dat er een God in de hemel is. die niet meer op een toren op een schelde zal, maar het is alles zo ver weggezonken. Het ligt alles zo onder het stof. Hoe moet het nog verder in mijn leven? Och, weet ik, daar was weer geleid. Maar het lijkt wel alsof de hemel gesloten is. Of het gebed niet verder gaat dan het dak van mijn huis. Ik vrees dat ik nog alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. Waar moet u dan zijn? Bij die altaren daar in Athene? Bij al die vereringsobjecten die wij er zelf op nahouden? Moet u dan bij mensen zijn? Nee, gemeente, dan moet u zijn. Geliefde, dan moet u zijn bij die gezegende van de Vader. Jezus Christus en dien gekruisigd. Want tot wie zullen we anders heen gaan? Bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. Hij zal zijn hulp nooit vruchteloos doen vergen. Maar hij strekt zijn vleugel nog uit over zijn bestreden Sion. Die hij draagt op zijn hoge priesterlijk hart. En die hem en aan wie hij beloofd heeft dat hij ze niet zal begeven en niet zal verlaten. Maar dat hij bij hen zal zijn tot aan de einden van de aarde. Met zijn genade, zijn majesteit en zijn geest wijkt hij nooit meer van hen. Zie, zo wordt dat bestreden Sion. Door Gods geest geleid, gebracht aan de voeten des Heren. Om de enige ware God te kennen. En om iets van die rust te mogen genieten waarvan de dichter heeft gezongen. Hier wordt de rust geschonken, de vette van Gods huis gesmaakt. Een volle beek van welles maakt hier elk in liefde dronken. We gaan het samen zingen. De 36e psalm en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid door de wolken bogen. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos, gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Het tweede van 36. Paulus bekendgemaakt. We stonden stil bij het dienen van de onbekende God. Het kennen van de ware God en letten nog kort op het verkondigen van de enige God. Deze God, die gij niet kennende dient, verkondig ik uw lieden. Paulus heeft het met vrijmoedigheid mogen doen, te midden van al die filosofen, van al die wijsgeren daar op de Areopagus. En heeft die prediking van Paulus nu vruchten afgeworpen. De verkondiging van de enige ware God. Ja, gemeente, het woord van God zal nooit ledig weerkeren. Het zal doen al wat hem behaagt. Zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe de Heer het zendt. En zal zijn een reuken des levens ten leven, of een reuken des doods ten doden. En die vruchten zijn dus tweeërlei. We zitten nooit vrijblijvend in de kerk. Want als het woord ons niet aan de voeten van de Heere brengt, als het woord geen kracht doet in ons leven, dan zal het ons in de dag der dagen veroordelen. Dat we het woord gehoord hebben. De weg gewetenen die niet bewandeld hebben, die zullen met vele slagen geslagen worden. En dan was het in de dagen van Paulus. Wel gemeente, er waren mensen die spotten ermee. Zo kunnen we dat ook lezen. Als Paulus hen gepredikt heeft, de noodzakelijkheid van de bekering, de opstanding uit de doden, dan verwekt dat spotten, 32e vers. Daar staat het, als je nu van de opstanding der doden hoorde, spotten sommigen daarmee. Toch eigenlijk dwaasheid. En vandaag aan de dag, dan geloof je dat toch ook niet meer. Zo zijn er ook vele mensen vandaag aan de dag die zeggen, ach, die mensen die zondag naar de kerk gaan, die geloven nog dat er iets is na dit leven. Maar dat kan toch niet waar zijn? We leven maar eenmaal. Een mens moet sterven, jazeker, daar kunnen we niet onderuit. Maar dan is het toch afgelopen. Leven daar dit leven. En dat er een God is voor wie we moeten verschijnen, om rekenschap af te leggen van ons rentmeesterschap. Daar gelooft de mens van de 21ste eeuw niet meer in. Geloven wij er nog in? Geloven wij werkelijk dat we straks alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus? Of spotten we er heimelijk ook mee? Nee, niet openlijk natuurlijk. Want we weten het met onze stand wel beter. Maar gemeente, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze moeten geestelijk onderscheiden worden. En dat was bij die Atheners wel heel in het bijzonder het geval, want die geloofden maar in één natuur. Die geloofden niet dat de mens ook nog een ziel had die voor de eeuwigheid had geschapen. Dood. Dood is dood. Maar de leer van de opstanding uit de doden vernietigt alle menselijke wijsheid en alle menselijke wijsbegeerden. Je kunt het met het verstand ook niet bevatten. We kunnen het ook niet begrijpen. Daarom, we hebben ook niet een begripsleer, maar een geloofsleer. En die waren er ook wel bij. Daar op de Areopagus, die waren wel een beetje geprikkeld door de prediking van Paulus. Door de verkondiging van het evangelie. En ze hebben gezegd, zo kunnen we het ook lezen in het 32e vers. Sommigen zeiden, wij zullen nu andermaal hiervan horen. Een andere keer, Paulus. Dan willen we nog eens verder met elkaar over gaan discussiëren. Eigenlijk gemeente is het hetzelfde antwoord als dat de stadhouder Felix gaf toen Paulus tot hem sprak van matigheid, van rechtvaardigheid en van het oordeel. Toen heeft hij gezegd, voor dit mag hij heen en als ik gelegene tijd zal bekomen hebben, dan zal ik u tot mij roepen. Nee, wij spotten natuurlijk niet met die dingen. De Heer bewaren ons er ook voor. Maar ten diepste doen we dat wel als we voor de waarheid van het woord, voor dat evangelie niet willen buigen. Als we onszelf handhaven in onze ongerechtigheid, dat wil zeggen in de zonde, of in onze eigen gerechtigheid, als we genoeg hebben aan ons godsdienstige, keurige, nette kerkelijke leven. Maar gemeente, dan zal de Heer vragen, nee, maar wat hebt u met mijn woord gedaan? Ik heb mest om de boom van uw leven gelegd. En zegt u dan, ja, ik wil er nog wel eens een keer van horen. Als ik gelegen tijd zal bekomen hebben, nu eigenlijk nog niet. Want het leven dat lokt nog zo. En de dingen van dit tijdelijke leven die hebben nog zo de overhand en die geven nog zoveel vreugde in mijn hart. Als ik gelegen tijd zal bekomen hebben. Andermaal zullen we daarvan horen, maar we weten helemaal niet of die tijd ooit zal komen. Dat wisten die mensen daar op de Areopagus ook niet. Want immers ons leven is maar een damp. En de dood die wijnt ieder uur. Misschien is het vandaag wel de laatste keer dat we de boodschap van vrije genade mogen horen. Dat we mogen horen van die enige naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid. En ten diepste geloven we dat niet, gemeente. Dat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn. Maar als het evangelie gepredikt wordt, dan staat het altijd onder het gewicht van de eeuwigheid. En dat er haast bij is. Niet voor niets, zegt het ons, Gods woord. Haast u en spoed u om des levens wil. Want als kaf gaat onze dag voorbij. Zo spoedig kan onze levensdraad worden afgesneden. Dan is de genadetijd voorbij. Dan moeten we voor God verschijnen. En zeg niet, oh dat komt nog in mijn leven. Zeg niet als je jong bent, dan komt het als ik oud geworden ben. Want we weten niet, gemeente, wat de tijd van ons leven is. Eigenlijk sturen die mensen daar op de Areopagus, die Paulus, die klappen, die sturen ze met een meewarige glimlach weg. Want onze wijsheid, die is toch veel aantrekkelijker, want onze wijsheid richt zich op de dingen die je tasten en die je voelen kunt. Die je begrijpen kunt met je verstand. En al dat wazige gedoe over opstanding uit de doden, daar moeten we niets van hebben. Zo redeneert de mens van nature. Wat we kunnen begrijpen, daar willen we wel van horen. En opstanding uit de doden, misschien is het allemaal wel waar. Maar er zijn nog zoveel andere dingen in het leven om van te genieten. Maar gemeente, dat ik u bidden mogen alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. We waren er toch, daar ook op de Areopagus, waar het woord van God kracht heeft gedaan. Kracht Gods tot verheerlijking van Gods naam is geworden, tot zaligheid. Dat zeg ik van de Heilige Geest. Want als die Heilige Geest zich paart aan het woord, dan wordt dat woord ook een kracht van God tot zaligheid. Er was een zekere Dionysius, een Areopagiet, een vooraanstaande man. Er was zelfs een van de rechters in het gerecht van Athene, die tot geloof is gekomen. Staat er immers, onder welke was een zekere Dionysius. Areopagiet, die hingen Paulus aan. En ook een vrouw met name Damaris, waarvan we verder niets weten. Mannen en vrouwen, ook anderen, ze zijn gekomen tot geloof in die gekruiste Christus. Door de prediking van het evangelie waarvan onze vader in het bevestigingsformulier van Gods knecht hebben, waar zo grote dingen worden uitgericht. Waar mensen, dode zondaren, levend worden gemaakt. Arme zondaren worden gezaligd. Door de rijkdom die er is in de Heere Jezus Christus. En dat mosterdzaadje van door de prediking van Paulus daar op de Areopagus gezaaid, gemeente, dat heeft grote takken voortgebracht. Als een voorbode en een voorbeeld van degene die door de prediking van de apostelen, van de evangelisten en tot op de dag van vandaag door de prediking van het evangelie zullen worden toegebracht uit Joden, en uit heidenen. Want het zal zijn een grote schare die niemand tellen kan. Die zal staan aan de oevers van de glazen zee. Om het lied van Mozes en van het Lam te zingen. De regen van de geest werd gevonden daar in Athene. En wat hebben we die regen van de geest ook aan de dag van vandaag zo nodig, gemeend. Niet alleen de regen in het rijk van de natuur. Maar ook in het geestelijke. Denk wel eens dat het ook met elkaar verband houdt. Dat de Heer, omdat er zo weinig gevonden wordt, die afhankelijkheid van de Heer. Zo weinig gevonden wordt dat aanhangen van Hem. De wetenschap dat we in alle dingen van de Heer afhankelijk zijn. Dat de Heer daarom zijn hand zo stil houdt. Hij spreekt ook in het rijk van de natuur. Opdat we ons tot Hem zullen wenden. En we weten het, hoe het gegaan is daar in Athene. Hoe het op de dag van vandaag is in die grote stad. Er is nauwelijks nog iets overgebleven van het werk Gods. De regen is weer voorbijgetrokken. Opgehouden. En nu kunnen we ons bezighouden met de vraag hoe dat toch komt. Maar laten we maar mee tot onszelf inkeren. Vanmiddag. Want gemeente, dan komt tot een ieder van ons de vraag, heeft dat woord nu in ons leven, in uw en in mijn leven, in jouw leven, vruchten afgeworpen? Zijn wij door de opstandingskracht van Jezus Christus wederom geboren tot de levende hoop? Delen wij in die hoop en in die verwachting? Die er is in het leven der genade. Bij ogenblikken die hoop en die verwachting op de heerlijkheid die eenmaal geopenbaard zal worden. Een heerlijkheid die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord. En in het hart van de mens niet is opgekomen, maar die God bereid heeft voor degenen die hem vrezen. Zoveel, zo vaak het woord gehoord, elke keer weer opnieuw. Elke keer legt de Heer weer mest om de boom van ons leven. Zijn we nu al als een dwaas aan de voeten van de Heer terechtgekomen om het met Paulus te beleiden. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Heeft het woord vruchten afgeworpen in ons leven, zodat we mogen getuigen in ons leven van de grote daden des Heren voor een arme zondaar, in verwondering en in aanbidding dat Hij naar ons heeft willen omzien. Dan is dat toch alleen maar door de verkondiging van het evangelie, door de verkondiging van het woord, want dat is het middel wat de Heer heeft gegeven. En daarom moet dat woord elke keer weer opnieuw verkondigd worden. Dat moet verkondigd worden in ons midden, dat moet verkondigd worden op de zendingsvelden, dat moet verkondigd worden op de evangelisatieposten. Dat moet verkondigd worden door het Joodse volk, want het heeft de Heer behaagd om door de prediking van het evangelie zalig te maken degenen die geloven. En nu zegt u misschien, ja maar, er stond maar weinig vrucht op de prediking. Al die mensen, al die stoïcijnen en die epicureën, die hadden de Heer er allemaal kunnen bekeren. Ja gemeente, dat had God kunnen doen. Maar daarin blijkt ook de vrijmacht Gods. Die naar zijn eeuwig welbehagen zondaren zalig maakt. Op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Want hij had immers het hele menselijk geslacht in de diepte van de val en van de vervloeking kunnen laten liggen. Maar het heeft hem behaagd om naar zijn welbehagen uit dat verloren mensengeslacht zich een volk te verkiezen. Dat ze lof zal vertellen en ze zullen komen. Ze zullen worden toegebracht door het goddelijke licht geleid. Ze zullen komen van de einden van de aarde, van oosten, van westen, van noorden en van zuiden. Want dat welbehagen zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. En dat koninkrijk vol zal zijn. En Christus dat koninkrijk zijn vader zal geven en zal zeggen, vader ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dan blijft toch weer de vraag. Zullen wij behoren, mogen wij behoren door genade tot die scharen die niemand tellen kan. Straks zal zingen van de goede tierenheden des Heer. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Laten we die vraag eens mee naar huis nemen, gemeente. En die voor onszelf overdenken. God maakt zalig. Op grond van zijn verkiezende liefde. Op grond van de kopende liefde van de Heer Jezus Christus. Door het werk van de Heilige Geest. Opdat God zal worden verheerlijkt. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Heren, zou u de naprediker willen zijn. En het woord dan willen gebruiken. Tot de verheerlijking van uw naam. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Maar ook tot bemoediging en vertroosting. Van uw Sion in het strijdwerk van dit leven. We zeggen u dank voor alles wat u schonk. Zou u met ons willen gaan als we van hier gaan. Breng ons veilig aan de plaats van onze bestemming. Wilt u ons ook in de week die weer voor ons ligt bewaren. De week die we zijn ingegaan. Bewaren voor de zonde en voor gevaren. Ons helpen bij alles wat we te doen hebben. En doe het alles maar van u de Heere alleen verwachten. Verzoen al het onze, zegen het uwe. Hoor ons uit de hemel, de vaste plaats van uw woning. Alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 32 en daarvan het vijfde vers is onze slotzang. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugend woest en redeloos gedierd. En wat er verder wordt in het vijfde van Psalm 32. ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.